Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, het vijfde vers. En het woord des Heren uit Paulus' brief aan de Filippenzen, het vierde hoofdstuk, Filippenzen 4. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 4, vers 3, dan zult gij recht naar het outer treden. Psalm 4, vers 3. Wij lezen Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Gemeente, Gods woord voor de prediking van vanavond vinden we in het eerste boek Kronieken. En daarvan het vierde hoofdstuk, het tiende vers. 1 Kronieken 4, vers 10. Midden in een hoofdstuk waarin ons de namen gegeven worden van verschillende die tot de stam en het geslacht van Juda behoren, lezen wij ook over Jabes. En van deze Jabes wordt gezegd in vers 10, want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende: indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smart. En God liet komen wat hij begeerde. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, genadige en barmhartige ontfermer, we mogen ook in het avonduur uw aangezicht zoeken in gebed en dankzegging. Dankzegging omdat gij ons hier brengt en deze gelegenheid geeft om te luisteren naar wat van u entwege tot ons gesproken zal worden. Het onderwijs uit de schriften, onderwijs dat wij op een avond als deze nodig hebben, zullen we waarlijk op de rechte wijze ook naar het altaar kunnen treden en u de Heere kunnen offeren, een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Dat is een kunst die alleen geleerd wordt op de school van uw geest. En uw geest gebruikt bij het onderwijs daarin het heilig woord. En daarom is het nodig, Heere, voor ons om te luisteren naar wat u over deze dingen in uw heilig woord hebt beschreven. Het is nodig voor ons om te letten op die voorbeelden die gij onszelf in de schriften hebt laten beschrijven. De voorbeelden van mensen die van uw geest het getuigenis hebben meegekregen dat zij de naam des Heren aanriepen. En daarin zijn zij ons tot een voorbeeld gesteld. Zo ook de man waar het tekstwoord van vanavond ons van spreekt. Heere, geef dat wij het onderwijs van uw woord mogen verstaan en dat uw heilige geest het zal willen heiligen aan onze harten. En dat wij in het voetspoor mogen treden van hen die voorgegaan zijn en die hun noden en hun behoeften aan u de Heere hebben voorgelegd en die van u ook antwoord, van u ook verhoring gekregen hebben. O Heere, wat hebben wij het ook vanavond weer nodig, dat toepassende werk van de Heilige Geest. Het is een goede zaak, het is naar uw eigen inzetting en verordening dat we hier zijn en dat de schriften gepredikt zullen worden. Zo hebt u het gewild, Heere, op de zondag, zo wilt u het ook op de biddag, dat het evangelie uitgedragen zal worden, want het heeft u behaagd om door middel van de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven, en behalve dat heeft het u behaagd om uw gemeente te onderwijzen, niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van uw woord. Het heeft u behaagd, Heere, zalig te maken die geloven, die het woord horen. En zo wilt u ook onderwijs geven, zo wilt u in al de aspecten en facetten van het christenleven onderwijs geven, zo wilt u ook het gebedsleven, dat gebedsleven dat u de Heere wel behagelijk is, voor ons neerzetten in de schriften. Maar als het daarbij blijft, als het op de afstand blijft waarop het nu staat, Als het een onderwijs is alleen dat tot ons oor komt, dan zal het nog aan ons hart voorbij gaan, Heere. En wat u vanavond bij een iegelijk van ons zoekt, is waarheid in het binnenste. Wat u vanavond bij ons zoekt als wij naar uw troon ons wenden en als wij onze beden opzenden voor uw zegen in gewas en arbeid, dat is toch ook dat ons hart zich aan onze woorden paart. Wat zou het ons baten als u na deze biddag van ons moest zeggen, daar is opnieuw een volk dat tot mij nadert met de lippen, terwijl hun hart zich verre van mij houdt. Heere, dat kan u niet behagen en dat kan ons geen zegen brengen. En dan is onze hele biddag en alles wat wij hier geluisterd en gezegd en gedaan en gebeden hebben, niet anders dan ijdelheid. Heere, daarom wij bidden van u, geef ons de geest der genade en der gebeden. Geef ons die waarheid in het binnenste. Geef ons dat hart dat recht begeerig is naar uw gemeenschap. Dat hart dat recht beleeft ook de afhankelijkheid van u. Dat hart dat het verstaat wat gij zegt en wat ge ermee bedoelt. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat hart dat in praktijk mag brengen wat we vanmiddag beluisterd hebben. Wachten totdat uw hand open gaat. En dan vergaderen alleen wat gij geeft. Heere, laat dat inderdaad ook zijn werking mogen doen in ons leven. Dat woord dat gij spreekt, toegepast door uw Heilige Geest. En geef ons zo ook vanavond te ervaren dat u in ons midden zijt. En dat u de overdenking van uw woord nog tot een zegen wilt stellen. Opdat wij door uw woord zelf gebracht mogen worden tot het gebed. En opdat ook uw woord zal mogen bepalen de inhoud van ons gebed. Schenk ons dat naar de grootheid van uw ontferming. Niet omdat we er recht op hebben. Heere, dat hebben we ook vanavond niet. Maar wilt u het geven om Jezus wil en om zijnent wil alleen. We danken u voor het voorrecht dat we hier mogen zijn en dat dit alles nog in vrijheid en ongehinderd mag gebeuren. Terwijl er zoveel in deze wereld zijn die van deze en dergelijke voorrechten verstoken zijn, denkt u ook aan hen. We mogen u ootmoedig erkennen, Heere, voor al uw zegeningen die ge ons onverdiend tot nog toe gegeven hebt, tot op de biddag toe. En wij smeken u, geef er ons waarlijk dankbare harten voor. We danken u ook bijzonder voor het voorrecht dat u in het gezin Romein gegeven hebt, waar u een dochter deed geboren worden. En u hebt het ook alles wel gemaakt. Heere, uw zegeningen zijn daar in een bijzondere zin zichtbaar geworden. En u hebt de ouders willen verrijken en verblijden. Geef, o God, dat ze in u mogen eindigen en dat zij van harte mogen begeren om dit kind op te voeden zoals u dat van hen vraagt, zoals u er ook recht op heeft en zoals het ook tot het beste van dat kind mag zijn. Zegen hen als gezin met uw genadewerk. Heere, we vragen u, wil ons bewaren voor de zonde, ook hier in dit uur, voor Satan die alles in het werk stelt, steeds weer om uw werk te verstoren en de loop van uw woord te stuiten en ons bezig te houden met allerlei dingen. Met zondige dingen soms of ook met alleen maar aardse dingen die ons van u aftrekken. Ach, wat heeft de vorst der duisternis een macht en wat openbaart hij een macht. Maar wilt gij hem aan banden leggen, Heere, en wilt gij in onze gedachten en in onze harten regeren, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 147, vers 5 en 6. God wil al het vee steeds spijzen en de Heer betoont zijn welbehagen. 5 en 6 van 147.
Oh,
De Heere heeft ons in zijn woord, gemeente, op allerlei wijze laten weten hoe en wat een hem welbehagelijk gebed is. Als wij geroepen worden, onder andere ook op een biddag voor gewas en arbeid, om de Heere te bidden, om het aangezicht van de Heere te zoeken, en niet waar, dat is toch het doel van onze samenkomst, om de Heere op deze biddag te bidden om zijn zegen over onze arbeid, over het gewas en over al datgene wat zo direct tot het dagelijkse leven behoort, dan moeten wij toch weten wat en hoe wij bidden zullen. Nu, daar heeft de Heere dan ook in voorzien. Hij heeft zijn woord gegeven en in zijn woord op vele manieren en op vele plaatsen ons laten weten wat een hem welbehagelijk gebed is. Hij doet dat bijvoorbeeld door daarover onderwijs te geven. We zouden kunnen denken aan wat de Heere Jezus daaromtrent verteld heeft in enkele gelijkenissen. Hij doet dat door over het gebed als zodanig een aantal dingen te zeggen. Bijvoorbeeld als de Heere Jezus tot de Samaritaanse vrouw zegt dat degene die God aanbidden dat moeten doen in geest en in waarheid. Hij doet dat ook door ons in het woord een aantal mensen voor de aandacht te plaatsen van wie hij zelf het getuigenis geeft dat zij bidders zijn geweest. Ook daarin onderwijst de Heere ons, door ons die voorbeelden te geven van mensen die in hun leven in de praktijk gebeden hebben en zo gebeden hebben dat de Heere hun gebed wilde horen en dat de Heere ook liet komen wat zij van hem vroegen. Nietwaar, er zouden heel wat voorbeelden te noemen zijn. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld Daniël, van wie wij dat ontroerende gebed lezen in het 9e hoofdstuk. Ezra, wiens gebed we ook in het 9e hoofdstuk van zijn boek vinden. We kunnen denken aan diverse psalmen die ook in de vorm van een gebed tot ons gekomen zijn. Er zijn ook een aantal minder bekende voorbeelden van zulke bidders. En één daarvan is de ons overigens verder helemaal onbekende Jabes. Een man van wie wij uit de rest van de Bijbel niets weten. Het enige wat ons van hem geopenbaard wordt, dat staat in onze tekst en in het vers dat daaraan vooraf gaat, het 9e vers van 1 Kronieken 4. Maar dat is dan ook letterlijk alles. Jabes, en dat is dan iets over zijn achtergrond, zo lezen we dat in vers 9. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders, en zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. En dan datgene wat we zojuist gelezen hebben in het 10e vers en wat dan speciaal onze tekst voor vanavond is, het gebed van deze Jabes. Nou, en dan weten we dat hij uit de stam van Juda was, omdat deze dingen ons vermeld worden in het geheel van een geslachtslijst van de kinderen van Juda. Maar voor de rest is het ons allemaal onbekend in welke tijd hij geleefd heeft. Daar zijn gissingen over gemaakt. Sommigen zeggen dat dat in de tijd na de ballingschap is geweest. Anderen zeggen dat het voor de Babylonische ballingschap is geweest. Maar wie zal het uiteindelijk uitmaken wanneer het geweest is? De Heere heeft het ons niet duidelijk geopenbaard. Het zal dan ook wel niet belangrijk zijn om te weten. En laten wij verdere gissingen en veronderstellingen dan ook maar achterwege laten. Dat is tijdverlies. Wat we dan wel weten van hem, dat is genoeg om onszelf aan te toetsen, en dat is genoeg om ons vanavond door te laten onderwijzen, in de hoop dat wij door dezelfde geest die in hem werkte ook geleid mogen worden tot het gebed. Hij was dus een zoon van zijn moeder, maar daar is het bijzondere van dat zij hem met smarten ter wereld gebracht heeft. Nu gebeurt dat in de regel altijd wel. Met smart zult gij kinderen baren, heeft de Heere gezegd. Maar het lijkt toch wel alsof deze bevalling op een zeer moeilijke manier tot stand gekomen is, plaatsgevonden heeft. En dat heeft die moeder van Jabes eigenlijk willen vastleggen in de naam van haar kind. Het is een smartenkind, een Ben-Oni, zoals ook het jongste kind van Rachel heette. Hij was niet de enige die deze vrouw had. Hij had ook broeders. Maar daar staat van geschreven dat Jabes heerlijker was dan zijn broeders. Betekent dat dat hij meer bezittingen had? Dat hij rijker was in aardse goederen? Daar weten we ook niets van. Het enige wat we van hem weten is, en daar kon dan ook die meerdere heerlijkheid best in bestaan, dat hij een man des gebeds was. En dat is nu letterlijk het enige wat de Heere van hem heeft laten optekenen. Zijn enige werk, zijn enige activiteit, het enige wat de Heere de moeite waard vond om voor de eeuwen te bewaren, dat is deze eigenschap, dit kenmerk van zijn leven, dat hij een bidder was. En ik zei, dat zou dan ook best de meerdere heerlijkheid van Jabes boven zijn broers kunnen zijn. Hij was een kind van God. Hij bezat die heerlijkheid. In hem was de geest der gebeden. En dat is de grootste heerlijkheid die een mens, een zondaar, een kind van Adam, te beurt kan vallen. Dat is de rijkste geschenk. Dat is de grootste eer die de Heere een doemwaardige zondaar kan geven, dat hij hem tot zijn kind verheft. Een kind des toorns, een kind van Satan, verhoogd tot de heerlijkheid van een kind van God. Dan steek je echt boven anderen uit. Dan ben je heerlijker dan anderen. Nou, op dat gebedsleven van Jabes worden we gewezen in de woorden van onze tekst. Maar u zegt misschien, ja, kun je uit dat ene voorbeeld nu afleiden dat Jabes een bidder was? Hij heeft dan inderdaad dit gebed gebeden, maar dat is ook het enige gebed. En het is nog maar een kort gebed, ook dat ons van hem bekend is. En bovendien, bij het eerste lezen is het ook nog een gebed dat ons voor een hele hoop vragen stelt. Kun je nu uit één zo'n schriftgegeven de conclusie trekken dat deze man echt een bidder was? En dat hij geleid werd in zijn bidden ook door de geest der gebeden? Het is waar, ik stem het u toe, dit is inderdaad het enige gebed wat we van Jabes in de schriften opgetekend vinden. Maar kunt u zich indenken dat God ons vertelt van dit gebed, als het echt het enige in zijn leven is geweest? Als hij voor die tijd en na die tijd nooit eerder of nooit meer gebeden zou hebben? Tweede vraag, zou u zich kunnen indenken dat de Heere dit gebed door zijn geest heeft laten beschrijven en vastleggen in de schriften, als het alleen maar lippentaal geweest zou zijn? Dus uit die vragen, of beter gezegd uit de antwoorden die u bij uzelf al op die vragen gegeven hebt, mogen we toch wel concluderen dat het een man was die bekend was aan het hemelhof. Bekend was aan de troon der genade. Het was geen formele zaak, zijn gebedsleven. Het was maar niet incidenteel dat hij zo nu en dan eens bad, als de nood aan de man kwam. Nee, nee, Deze man zijn leven is gedragen door het gebed. God heeft hem gekend. Zo stond hij in de hemel genoteerd als een smekeling aan Gods genadetroon. Wat een zegen als een Heere een mens zo kent. Wat een zegen is dat. Als God ons kent als een bidder. Niet, en dat is verschil, niet als iemand die wel eens gebeden opzegt. Want daar ben je nog geen bidder mee. Maar als iemand die waarlijk bidt, of zoals dat hier van Jabes staat, die de Heere aanriep. Wat een zegen als dat van een mens gezegd kan worden, wat de Heere ook in het Nieuwe Testament van Paulus zegt. Als Ananias naar hem toegestuurd wordt, u kent de geschiedenis, Handelingen 9, dan is Paulus door de Heere tot bekering gebracht, door die ontmoeting die hij met hem had op de weg naar Damascus. En toen is Paulus daar verblind door dat hemels licht dat hem omscheen en hij is bij de hand geleid en ergens gebracht in een huis in de straat genaamd de Rechte, ergens in Damascus. En daar heeft hij die 3 dagen doorgebracht, vastend en biddend. En dat was maar niet het oordeel van mensen dat hij daar biddend was. Dat was maar niet alleen de conclusie die mensen trokken, die Paulus daar zo gadesloegen in dat huis, in die kamer, dat hij in gebed was. Nee, dat zegt de Heere zelf als hij zijn dienstknecht Ananias naar Paulus stuurt. En als Ananias bezwaren maakt, dan neemt de Heere al de bezwaren van Ananias weg met dat enkele woord. Want zie, hij bidt. Een mens die echt bidt, die bidt. Zo'n manier dat God het bidden noemt. Dat is een mens waar Ananias niet bang voor hoeft te wezen. Dat is geen gevaarlijk mens meer. Dat mens, zo'n mens levert geen dreiging op voor de christenen in Damascus. Maar nogmaals, wat een zegen als de Heere dat van iemand zegt. Wat denkt u, heeft de Heere dat wel eens van u gezegd? Tot zijn engelen bijvoorbeeld. Want zie, hij bidt, want zie, zij bidt. Heeft het Gods hart wel eens verheugd, als hij dat uit uw leven zag opstijgen, uit uw hart zag opkomen, dat gebed, dat noodgeschrei, die tollenaarsbeden of een andere bede, waarin u het bij de Heere zocht, en waarin u uw nood hem voorlegde en waarin u uw afhankelijkheid van hem erkende en beleed. Want zie, hij bidt. Nu, zo'n getuigenis geeft God zelf in zijn woord, met andere woorden dan ook van deze Jabes. Een man die, zoals hier staat, de God Israëls aanriep. Dus het was ook nog niet zomaar een gebed. De uitdrukking hij riep hem aan wijst erop dat er drang in zat, dat er nood achter zat. Het was de nood die hem dreef. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost, om hulp, om bijstand, om zegen, ook zegen over gewas en arbeid begeeft. Nou, die drang zat er bij Jabes achter. Het was maar niet een man die alleen op gezette tijden bad. Het was maar niet alleen een man wiens leven in het algemeen gesproken gekenmerkt werd door een gebedsleven. Maar het was ook iemand die in zijn leven die bijzondere drang kende, waardoor hij uitgedreven werd buiten zichzelf om zijn toevlucht te nemen bij de God van Israël, om te vluchten tot de troon der genade. De nood dreef hem, zonder de Heere kon hij niet. Hij wist wat het was om te roepen uit de diepte. Hij wist wat het was om vanuit een belegerde vesting als het ware omhoog te roepen en de Heere te smeken. Heere, ontferm u mijner. En wat was dat dan voor een nood? Wat dreef hem dan tot het aanroepen van de God Israëls? Dat is persoonlijke nood geweest. En dat is ook de nood van zijn volk geweest. Want in de dagen waarin hij leefde, welke dagen dat dan ook geweest zijn, was er ook zorg, was er ook gevaar, was er ook nood in het leven van het volk waartoe hij behoorde. En dat blijkt als we letten op de inhoud van zijn gebed. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende. En dan noemt hij vier dingen. Indien gij mij rijkelijk zegenen zult, dat is het eerste, en mijn landpalen vermeerderen zult, dat is het tweede, en uw hand met mij zijn zal, dat is het derde, en het met het kwade alzo maakt dat het mij niet smart, dat is het vierde. Het eerste is, hij vraagt God of God hem wil zegenen. Het tweede is of de Heere zijn gebied wil uitbreiden. Het derde is of de Heere met hem wil zijn, of zijn hand, Gods hand, hem zal leiden en beschermen. En het vierde is of de Heere hem voor het kwade, voor het onheil, voor rampen wil bewaren. Dat zijn zo zijn vier beden en dat is heel wat. Dat is, zegt u het maar, en vooral ook de toon waarop het gezegd wordt, toch wel wat merkwaardig. En dat is toch eigenlijk ook wel wat te veel gevraagd. Klinkt dat nu niet zelfzuchtig? Bidt hij nou, om het zo te zeggen, niet alleen maar naar zichzelf toe? Valt dit toch niet onder het oordeel waar Jacobus in zijn brief van spreekt, kwalijk bidden? Had hij zich nu in zijn verzoek en in zijn wens niet wat moeten matigen? Heeft hij wel grond om zo te bidden? Lees ze er nog eens nauwkeuriger op na. Wat bidt hij nu eigenlijk? Hij vraagt dat God hem, en zo staat het er eigenlijk, zegenende wil zegenen. Rijkelijk zegenen is dat vertaald, maar het is eigenlijk dat de Heere hem zegenende zou willen zegenen. Dat de Heere de ene zegen op de andere zou willen leggen. Dat de Heere de ene zegen na de andere zou willen geven. Is hij met één zegen niet tevreden? Is één zegen al niet een onverdiende gave? Is één zegen eigenlijk al niet ontzaglijk veel gevraagd? Zeker als we onze onwaardigheid beseffen. En nu vraagt hij om een veelheid, om een overvloed van zegeningen. Dat gaat toch wel ver. Zo niet te ver. En dan het tweede, hij vraagt of de Heere zijn landpalen vermeerderen wil. Dus hij is niet tevreden met wat hij heeft. De akkers die hij heeft en het gebied dat hij bezit is hem te klein, te eng, te beperkt. Dat wil hij uitgebreid zien, zijn landpalen moet vermeerderd worden. Is dat niet een verkeerde geest? Is dat niet een verkeerde toon in het gebed? Mag een mens zomaar bidden? Mag hij die begeerten ook aan de Heere bekendmaken? Er zijn toch ook dingen die we niet zomaar van de Heere mogen vragen, nietwaar? Heeft wat God hem gegeven heeft, is wat God hem gegeven heeft hem dan te gering? En dan het derde, dat Gods hand met hem zal mogen zijn. Nu, dat verstaan we. Daar willen we dan ook niks verder van kwaad bij denken. Dat is geoorloofd om dat te bidden, nietwaar? Dat de hand des Heren over ons mag zijn uitgestrekt en dat de Heren ons zal willen leiden als met zijn hand van stap tot stap. Maar bij dat vierde gaat, zover als wij het kunnen bekijken, ja, best toch ook wel weer ver over de streep heen. Van wat geoorloofd is, dan vraagt hij of de Heere het met het kwade zo zal willen maken dat het hem niet zal smarten. En vraagt Jabez of de Heere hem vooral het kwaad zal willen bewaren, zodat hij er geen hinder van zal ondervinden. Als zijn leven maar altijd in het zonlicht mag worden geleefd. En als zijn pad maar over rozen mag gaan, zodat hij van al de kwade dingen en van al het onheil in dit leven maar geen hinder zal ondervinden. Wil Jabez dan elke pijn en elke moeite ontlopen? Mogen we dat vragen? Kan God wel naar zo'n gebed luisteren? Zo'n gebed dat toch duidelijk al de grenzen van wat behoorlijk is overschrijdt. Zo'n gebed dat we toch eigenlijk naar zichzelf toe bidden, een zelfzuchtig bidden moeten noemen. Dat is heel wat anders dan wat we de apostel Paulus in Filippenzen 4 hebben horen zeggen, nietwaar? Paulus zit in de gevangenis als hij dat vierde hoofdstuk van de Filippenzen brief schrijft. Hij is zijn vrijheid kwijt. En hij heeft allerlei hindernissen die hem in de weg gelegd zijn. En het is in die gevangenis waar Paulus verblijft ook niet zo rooskleurig. Maar hij schrijft dat hij tevreden is. Hij sprake van dat Paulus vraagt, Heere, wilt u mijn landpalen vermeerderen? Hij schrijft juist, ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. Ik heb geleerd overvloed te hebben, ik heb geleerd gebrek te lijden. En het is mij goed, zegt Paulus, wat de Heere me geeft. En als hij het in zijn wijsheid, die ik niet doorgronden kan, nodig keurt voor mij en voor de kerk des Heeren, ik kan het niet begrijpen, maar als hij het nodig keurt om mij hier in de gevangenis in Rome opgesloten te laten zitten, dan is mij dat goed. Want ik heb geleerd om tevreden te zijn met hetgeen ik ben. Paulus is er niet op uit om meer te hebben dan wat God hem toeschikt. Tevreden. Met gebrek ook. Als dat komt. Geleerd tevreden te zijn met gebrek. Tevreden met honger. Als God dat stuurt. Dat is heel wat anders dan wat we hier in dit gebed van Jabez tegenkomen. Kunnen we dan staande houden wat we zo pas gezegd hebben, dat dit een man was die geleid werd door de geest der genade en der gebeden, en dat hij aan het hemelhof bekend was als een smekeling, en dat de Heere hem kende als een bidder die geregeld tot de troon der genade ging? Vergeet u niet, met welke vragen u dit in de inhoud van dit gebed ook bekijkt, dat de tekst eindigt en God liet komen wat hij begeerde. Dus de Heere hoorde het en de Heere verhoorde het. De Heere gaf hem wat hij vroeg. De Heere gaf hem alles wat hij vroeg. Die zegen, dat God hem zegenende zou willen zegenen, God gaf het. Dat de landpaal, het gebied uitgebreid werd, God gaf het. Dat Gods hand met hem zou zijn, God gaf het. En dat het kwade hem niet zou smarten, dat gaf God ook. Dus alles wat hij vroeg, deed de Heere komen. Luistert de Heere dan naar zo'n zelfzuchtig gebed? Luistert de Heere dan naar een gebed dat alleen maar om zichzelf draait, dat naar zichzelf toebidt? Nee, nee, daar zegt Jacobus van, gij ontvangt niet omdat ge kwalijk bidt. Dus wat is er dan aan de hand? De manier waarop wij dit gebed lezen is helemaal verkeerd. Want zo, als we denken dat het betekent, is het niet. We moeten dit gebed van Jabez zo niet verstaan als een zelfzuchtig gebed. Nee, in de grond van de zaak zijn Paulus en Jabez het van harte eens. En ze worden beide geleid door dezelfde geest die hen beiden bidden geleerd heeft. Jawel, ik ben het met u eens als u zegt, maar kan zo'n gebed dan niet zelfzuchtig gebeden worden? Zeker. Zeker. En we kunnen ook op een biddag voor gewas en arbeid vaak vanuit een totaal verkeerde gezindheid bidden. In een totaal verkeerde gezindheid kunnen wij bezig zijn in de prediking en in het naderen tot de Heere met die dingen van ons dagelijkse leven, met het gebied waarin wij wonen en met de zegen van de Heere die we denken nodig te hebben en met het kwade dat er in ons leven is en het onheil dat we afwind wensen te bidden. We kunnen daar inderdaad op een hele verkeerde manier mee bezig zijn. Op een manier zoals ik u zo pas suggereerde, alsof het ook bij Jabes lag. We kunnen zelfs murmureren tegen God. We kunnen op een biddag zodanig bezig zijn dat de Heere van ons moet zeggen, houd op met dat bidden. Dat is een ergernis, dat is een walging in mijn ogen. Zulk bidden kan ik niet horen. Laten we dat goed bedenken. Dat al hebben we de vorm van een bidder aangenomen. En al hebben we de gewoonte vastgehouden van een jaarlijkse biddag, dat we daarmee God nog niet behagen. Want, zoals al eerder gezegd, wij kunnen onder Gods oordeel vallen. Dat de Heere moet zeggen, niet want zie, hij of zij bidt, zij bidden. Maar dat de Heere zegt, daar is een volk dat tot mij nadert met de lippen. Maar waar is hun hart? Verre van mij. Dus op zichzelf genomen, het is waar, wij kunnen op een zelfzuchtige manier bezig zijn. Ook als wij bidden om Gods zegen voor gewas en arbeid. Als wij dan maar voor rampen gespaard worden. En als het ons dan maar weer goed mag gaan. En als wij dan maar weer verzekerd zullen zijn van de zorg van de Heer in ons leven. En als onze boterham dan maar weer veilig gesteld is. En als onze gezondheid dan ook maar weer gehandhaafd zal worden of terug zal keren. En dat allemaal zo naar ons toe bidden. U weet het wel. Uit eigen ervaring ook, denk ik. Want we zouden het liefste een leven hebben zonder moeite. En we zouden het liefste hebben dat al de moeilijkheden die er zijn op sociaal en economisch gebied maar opgelost zouden wezen. En we zouden het liefste willen hebben dat de Heer het kwaad, het onheil, de rampen ver van onze deur zou weren. En in ieder geval dat we er geen last en hinder van zouden ondervinden. We kunnen dat gebed van Jabes totaal uit verkeerde motieven nabidden. En mogen de Heere ons daarvoor bewaren. Want wat zou het erg wezen om zo zelfzuchtig en egocentrisch biddag te houden. Om zo om gewas en arbeid te bidden. Dat wij van allerlei moeite verlost worden en dat God maar goed voor ons zal zorgen. Wat zou het erg wezen als dat de drijfveer was. Maar zo bad Jabes niet. Het lijkt er op het eerste gezicht misschien wat op. Maar zo bad hij niet. Bij hem geen zelfzuchtigheid. En wat hij vroeg, en dat moet u goed zien, wat hij vroeg, al die dingen die hij hier vraagt, hebben een schriftuurlijke grond in Gods beloften. En dat is maar het kenmerk van een echt bidden. Of ons bidden een schriftuurlijke grond heeft in Gods belofte. Hij vraagt, Heere, wilt u mij zegenen de zegenen? Wat doet hij? Niets anders dan de woorden die God tot Abraham gesproken heeft naspreken. Want dat had God aan Abraham, zijn vader, Jabes vader, gezegd. Zegenende zal ik u zegenen, u en uw zaad. Wat doet Jabes? Hij vraagt, Heere, vervul dat woord dat u ongevraagd tot onze vader Abraham gesproken hebt. Hij vraagt het ook niet alleen voor zichzelf. Hij vraagt het voor zijn volk, voor het volk waar hij deel van uitmaakt. Of God die oude belofte aan Abraham en zijn zaad gegeven, ook in zijn dagen waar wil maken dat de Heere zijn volk uit vrije genade en ontferming zegenende zal willen zegenen. En dat andere, dat gebed, om uitbreiding van het woongebied, ook alweer een gebed dat gegrond is op een belofte van God. Ook alweer een gebed dat gegrond is op een toezegging die de Heere aan zijn volk Israël gedaan heeft. De Heere heeft toch beloofd dat hij het gebied van zijn volk zou uitbreiden. De Heere heeft toch beloofd dat hij de vijanden die daar woonden of die daar inbreuk zouden maken, dat hij ze verdrijven zou. De Heere heeft toch beloofd dat hij zijn volk veilig zou doen wonen in het land dat hij hun vaderen gezworen had hun te zullen geven. De Heere heeft toch beloofd en toegezegd dat land voor zijn volk Israël zou zijn en dat al de stammen Israëls in dat stuk grond aan de oever van de Middellandse Zee onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom zouden mogen wonen. De Heer heeft toch beloofd dat hij hen uit de hand van hun vijanden zou verlossen. En op die belofte steunt Jabes als hij vraagt of God zijn landpalen, zijn gebied uit wil breiden. En dat derde ook, gefundeerd op Gods eigen belofte, dat gebed om de hand Gods, die regeert en die beschermt en die zegent en die weldoet en die leidt, die hand Gods. Wat heeft de Heere daar al niet over gesproken in zijn heerlijke belofte? De rechterhand des Heeren doet krachtige daden, de rechterhand des Heeren die houdt zijn volk in stand. Nu pleitend op deze en dergelijke beloften mag Jabes bidden: Heere, laat uw hand met mij zijn, zoals u dat genadiglijk hebt toegezegd en zoals in mijn leven ook zo nodig is. En dat laatste alweer, gegrond op Gods eigen belofte. Het gebed of de Heer het zo wil maken dat het kwaad, het onheil, de rampspoed Jabes niet zal smarten. Ook dat, zei ik, ligt verankerd in Gods eigen woord. Niet dat de Heer beloofd heeft dat zijn volk met geen plagen of tegenspoeden zal worden bezocht. Niet dat de Heer beloofd heeft dat degenen die hem vrezen geen onheil zouden wedervaren. Niet dat zij die Gods naam belijden nooit ziek zouden kunnen worden. Dat is niet toegezegd. Zij krijgen ook met ziekte, met moeite, met de zorgen, met de ellenden op deze wereld te maken. Veel rampen zijn des vromen lot, staat er zelfs ook. Maar wat God erbij beloofd heeft, is uit die alle red hem God. Wat God erbij beloofd heeft, dat is dat al die dingen ook nog een verborgen zegen met zich mee kunnen brengen. Wat de Heere erbij beloofd heeft, dat is dat alle kastijding weliswaar geen zaak van vreugde is als ze tegenwoordig is, maar dat ze voor degene die erdoor geoefend worden, na deze een vreedzame vrucht der gerechtigheid afwerpt. En dat heeft Jabes op het oog. Niet dat de doorn altijd uit het vlees moet worden weggehaald, zoals Paulus een tijd lang in zijn leven dacht, maar dat de Heere tot de ziel zegt: mijn genade is u genoeg. En dan kan een mens ook met een doorn in zijn vlees leven. Dan is het kwaad er wel, maar de smart en de pijn is eruit. Dan gaat de Heere waarmaken dat hij het kwade niet altijd weert, maar dat hij het ook, als hij het niet weert, nog tot ons best wil, weet te keren. Dan geeft de Heere te ervaren dat als hij het kruis oplegt, dat kruis toch niet te zwaar is, want hij geeft kracht naar kruis. En zo heeft Jabes ook voor die laatste bede schriftuurlijke grond onder zijn biddersvoeten. Als hij de Heere vraagt: Heere, wilt u het met het kwade zo maken dat het me niet smart, dat het me niet van u afvoert, dat het me niet in opstand brengt,
dat het me niet schade doet, dat het me niet onder de macht van de duivel brengt. Vraagt hij te veel? Oh, hij vraagt heel veel. Heel veel, want dat is nogal wat zegenende gezegend worden. En dat andere, dat de Heere zijn gebied zou willen uitbreiden en dat Gods hand daar zou zijn bij dag en bij nacht en dat de Heere hem beschermen wilde en het met het kwade zo zou willen maken dat het hem geen smart zou doen, dat is heel veel, maar het is niet te veel. Want het gaat niet buiten de beloften Gods om. En als een mens bij wat hij van de Heere smeekt, maar binnen het toegezegde blijft, dan mag hij veel vragen, maar dat mag ook, want de Heere heeft zoveel toegezegd. En de Heere is gewillig om zoveel te geven. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen, zegt God. Wat Jabes doet, dat is eigenlijk hetzelfde als wat de dichter van de 106e psalm zegt. Bezoek mij met uw heil. Het gebed wat die man bidt als hij vraagt of de Heere hem gedenken wil, naar het welbehagen tot zijn volk. En dat is een gebed. En nu kunnen we de conclusie trekken, dat gekenmerkt wordt door hartelijk geloof en vertrouwen in de belofte Gods. Jabes vraagt heel veel, maar hij heeft grond gekregen in Gods eigen woord. En gelovend in dat woord nadert hij met dat woord, met die beloften Gods, tot de troon der genade en smeekt hij: Heere, eigenlijk vraagt hij meer niet, maak uw eigen woord waar in mijn leven. Maak uw eigen woord waar in ons volksleven. Gemeente, wij bidden vandaag tot dezelfde God als waartoe Jabes bad. En ik zou zeggen, laten we maar om dezelfde dingen bidden waarom Jabes bad. Dezelfde dingen, niet in zelfzuchtigheid zoals we zo pas zeiden dat het ook kon. Dat is God een gruwel. En dat is voor onze ziel niet profijtelijk. Oh nee, verre van dat. Maar in diezelfde geloofshouding kon het zijn. Onze biddag houden. Bidden om de zegen. Dat de Heer ons zegenende zal willen zegenen. En we zagen dat licht verankerd in Gods eigen toezeggingen. Hebben we dat niet nodig? Van dag tot dag. Hebben we genoeg aan één zegen? Of moet de Heere, zal het wel zijn met ons leven, met ons volksleven, met ons nationale leven, met ons kerkelijke leven, met ons gezinsleven, met ons persoonlijks leven, met ons leven in de werkkring waarin we staan, met ons leven op school of in huis, moet de Heere niet iedere keer opnieuw, steeds maar weer door, van dag tot dag en van uur tot uur, nieuwe zegeningen schenken. Als de Heere één dag de stroom van zegeningen zou indammen, wat gebeurde er dan? Als de Heere één dag zijn hand zou toesluiten, zijn aangezicht zou verbergen, vanmiddag hoorden we, dan worden ze verschrikt. De ene zegen na de andere hebben we nodig. En waarom is dat nodig? En hoe komt dat? Omdat we van onszelf niets hebben. God heeft ons zo aangelegd, zo geschapen, dat wij, en zo heeft hij het ons in de Heer, door de Heere Jezus ook geleerd, dat wij moeten bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is een gebed voor morgen en voor overmorgen ook. En daarom kunnen we nooit volstaan, ook in de praktische beoefening niet, gemeente, met één biddag voor gewas en arbeid. Als dat alles is wat wij bidden voor gewas en arbeid en voor de rest is het allemaal formeel en lippentaal, dan deugt het niet, maar dan beseffen wij ook niet hoe afhankelijk, hoe arm, hoe leeg we van onszelf zijn. Besef dat. Als God niet zegenend zegent, dan komen we om. Als God niet vol giet onze leegte en dat keer op keer. Als de Heere ons niet, en dat doet de Heere niet bij voorbaat voor een heel jaar of voor een half jaar, maar als de Heere ons niet van dag tot dag leidt, geeft, onderhoudt, versterkt, in stand houdt. Als de Heere ons, ik zeg het nog duidelijker, niet van ademtocht tot ademtocht zegeningen geeft, dan zijn we er niet meer. En daarom, het is nog niet zo vreemd als Jabes bidt, in diepe afhankelijkheid, maar ook staande op Gods belofte: Heere, zegent u mij, maar zegent u mij constant. Zegent u mij dag aan dag. Zegent u mij bij dagen en bij nachten. Want als die stroom van zegeningen stopt, dan is het voorbij. Dan kan ik niet verder. En dan niet alleen zegeningen voor dit leven. Ik denk dat dat bij Jabes meegesproken heeft. Maar dat was ook niet alles. Het ging veel verder. Hij zag dat zijn hele leven, en dan wist hij ook wel dat hij bestond uit lichaam en ziel, dat zijn hele leven, met al de noden van zijn lichaam, maar ook en nog meer met de noden van zijn ziel, afhankelijk was van boven, dan moest hij en voor voedsel en voor kleding, maar ook voor het woord en ook voor de genade en ook voor geloof en ook voor gebed en ook voor al die geestelijke werkzaamheden iedere keer weer als een smekeling opzien tot de Heere om van hem te bidden: Heere, gedenk mij, Heere, ontferm u mijner. Zegening na zegening moest hij gaan ontvangen uit de volheid van Gods genade, en wij beseffen dat dieper dan dat Jabes dat beseft heeft, want hij leefde onder de oude bedeling. Zegening na zegening moet de mens ontvangen uit de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, en dat moet steeds maar weer doorgaan. Beseft u wat we hebben te bidden? En dat tweede, vergroting van het gebied. Nou, dat mogen wij ook bidden. Vergroting, uitbreiding van ons gebied. Zegt dat de Heere Jezus niet als hij zijn kerk leert bidden: uw koninkrijk komen. Niet ons eigen persoonlijk bezit. Dan hebben we te leren vergenoegd te zijn met hetgeen we hebben en wat God ons geeft. Maar het koninkrijk, de belangen van het volk des Heren, de belangen van de kerk des Heren. Het moet ons niet erom te doen zijn om allemaal rijker te worden en dit nieuwe seizoen weer nieuwe voorraad op voorraad te stapelen. Dat kan een strik zijn, zegt de schrift ook. Die rijk willen zij vallen in veel verzoekingen en in strik. Verstrikken hun zielen in vele kwade en schadelijke begeerten. Maar die uitbreiding van dat rijk en de verdrijving van de vijanden, dat alleen zou al een thema voor een prediking kunnen zijn. Het gebed, ook voor het komend seizoen, als het zaad van het evangelie gezaaid zal worden, dat de Heere daar wasdom op zal willen geven in de gemeente en in ons persoonlijk leven. En dat de vijanden die op zoveel manieren het terrein van de kerk betreden hebben en het volk dat onder het woord komt toch ook in hun greep genomen hebben. Die vijanden die het woord proberen te vernietigen, die de invloeden van dat woord proberen weg te werken. Die vijanden van wereldgelijkvormigheid en materialisme en al die andere dingen die ons bezetten en die ons verstrikken en die ons van de waarachtige vrezen des Heren afhouden. Die vijanden die ons belagen en die het op onze ziel voorzien hebben en die niet rusten voordat ze onze ziel weggerukt hebben voor eeuwig tot een prooi van de vorst der duisternis. O, laten we bidden met Jabes dat de Heren onze landpalen vermeerderen zal. En dat de vijanden verdreven zullen worden. En dat de kerk des Heren mag groeien. En dat er velen nu nog in de greep van de boze verlost zullen worden door de almachtige kracht van de Heere Jezus. En dat er velen onderdanen van die koning, van dat koninkrijk zullen mogen worden. En het gebed om Gods hand Is dat ook niet wat we nodig hebben? Wij weten niet hoe dat gaan zal in ons leven. Maar we weten wel als het goed is dat het alleen goed zal gaan. Dat we alleen veilig zullen zijn. Dat we alleen beschermd zullen zijn. Dat we alleen gezegend zullen zijn. Als daar over ons uitgestrekt is. Die hand. Die almachtige hand van de Allerhoogste. Alleen dan gaan we goed. Alleen dan bewandelen het pad dat tot de vrede leidt. Als dit in ons leven het kenmerk is. En als we dat getuigenis kunnen geven met Asaf. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Dat is ook een gebed voor de biddag. Als God ons leidt, ook in ons gewone dagelijkse leven, hoe het dan ook gaan zal, dan gaat het goed. Maar anders, als wij op eigen benen gaan, en als wij eigen wijsheid en inzichten vertrouwen, dan dolen we, dan dwalen we, dan verdwalen we, dan komen we om. Voelt u de noodzaak van, de Heere zal u geduriglijk leiden? Daarom, Heere, laat uw hand met ons zijn. En dat gebed om bescherming. Niet bidden zoals we dachten dat Jabes het bedoelde. Niet bidden dat de Heere hem nooit moeite zou geven in het leven. En dat het altijd voorspoed zou zijn. Nee, dat bedoelt hij niet. Maar bidden dat de Heere ook de onvruchtbare jaren, ook de ziekte, ook de tegenspoeden, ook de droogte, als ze er zijn, in zijn voorzienig bestel, zo zal willen gebruiken, dat het ons toch geestelijk gesproken voordeel mag brengen. We hebben geen enkele garantie dat we een goede oogst zullen krijgen. We mogen erom bidden. We hebben geen enkele garantie dat op tijd de zon zal schijnen en op tijd de regen zal vallen. We hebben alleen de garantie dat de Heere gezegd heeft, die wisseling van de seizoenen zal niet ophouden. Maar de Heere heeft nooit beloofd dat elk jaar een voorspoedig jaar zal zijn. De Heere heeft nergens beloofd dat er nooit wateroverlast zal zijn. Of dat er nooit grote droogte zou komen waardoor het gewas verdort en verlept op het land. Wat dat betreft zullen wij moeten leren uit Gods handen te leven, Heren. Het is goed zoals Gij het bestuurt. Wij hebben onze begeerten, wij hebben onze wensen, wij hebben onze beden. Kon het zijn, Heren, maakt U het zo en zo, maar Uw wil geschieden. Maar als het dan tegen zit, als het dan tegen zit met de voedselvoorziening en met de gang van zaken in de natie en in de wereld, en als het tegen zit met onze gezondheid, en als het tegen zit met onze studieresultaten, en als het tegen zit met zoveel dingen meer die we graag anders hadden gewild en anders hadden beleefd. Heren, maak het dan zo dat het me niet smart. Dat het me niet van u aftrekt. Dat het me niet ontevreden tegen u doet murmureren. Maak het dan zo dat ik het als uit uw vaderlijke hand mag ontvangen. En dat het mij mag oefenen tot godzaligheid. En dat het een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor mijn ziel mag afwerpen. Zo heeft de Heere ons dit gebed van deze bidder voor de aandacht gesteld. Laten wij in die geest naar het altaar treden. Amen. We zingen Psalm 141, het eerste en het tweede vers.
Oh.
mogen wij in het naderen voor uw heilig aangezicht dan in de rechte gestalte komen. En mogen ons gebed gesteld worden als reukwerk voor uw aangezicht. Mogen de geest der genade en der gebeden ons leiden en onze voorspreker zijn. Wij weten uit onszelf niet wat wij bidden zullen. Wij kennen onze nood en ellendigheid niet eens. Onze noden kunnen we wel voor u neerleggen, heren, maar wie zal zeggen of we de rechte noden voor u neerleggen? En of dat we misschien de dingen waar het werkelijk om moest gaan niet vergeten. Ach, wij zijn biddeloze bidders. De discipelen hebben het begrepen toen ze u vroegen, Heere, leer ons bidden. En nu staan wij voor dat werk. Om te bidden dat gij ons zegenen wilt. Te bidden dat gij ons gedenken wilt. Te bidden dat gij ons genadig wilt zijn. Er ligt heel veel werk weer te wachten. Er zal ook weer van alles gedaan worden. Alhoewel, dat kan ook alleen als u daar de krachten en de gezondheid voor geeft. Maar als ge die schenken wilt, dan zal er weer heel wat gebeuren, heren. In de arbeid op het land. Dan zal er weer heel wat gebeuren om in de hoop dat er straks ook geoogst zal kunnen worden. Het zaad uit te strooien. En al het gewas in de aarde te stoppen, opdat het straks inderdaad onder uw zegen vrucht zal kunnen dragen. Ach, en wat zijn we afhankelijk. Geen grassprietje kunnen wij laten groeien. Nog steeds niet, ondanks de vooruitgang in onze kennis. Geen aardappel kunnen we laten groeien, heren. En als gij niet op tijd de zonneschijn en op tijd de regen geeft. En als gij in de krachten der natuur niet uw almacht en uw wijsheid bewijst. Dan komt het allemaal tot niets. Zo afhankelijk zijn we, heren. Dat we voor al die dingen die we dagelijks nodig hebben ook niet één steentje kunnen bijdragen. En dat het alles wacht. Op uw goede hand, die moet opengaan om het ons te geven. En heren, dan niet alleen voor ons voedsel, maar op zoveel terreinen meer. Wie kan er iets voor zichzelf? Welke vader of moeder kan iets voor zijn of haar kinderen doen? Afhankelijk zijn we, o God, van u alleen. En ook voor onze ziel. Net zoveel als voor ons lichaam, zo niet meer. Wie kan zichzelf ooit de zegen van het woord geven? Wie kan zichzelf ooit geloof in uw belofte geven? Wie kan zijn hart veranderen? Wie kan de Heere vrezen uit eigen wilsbeslissing? Heere, we kiezen het kwade, we doen het kwade, we wijken van u af. De keus is verkeerd en die verkeerde keus is al gemaakt. En de zonde voert ons, als u het niet verhoedt, al verder van u af en bij u vandaan. Niemand kan zijn eigen hart ontsluiten. Niemand kan het hart van een ander openen. O God, wat zijn wij? We storten onszelf in het verderf als u niet ingrijpt. We gaan bij u vandaan met een eeuwigdurende afwijking als u niet ingrijpt. O God, en zo in die nood, in die diepe afhankelijkheid zien wij dan vanavond tot u op. Aan het begin van een nieuw werkseizoen. En wij bidden u met uw knecht van de oude dag dat gij ons zegenende zou willen zegenen. Dat u van dag tot dag. Ja, van uur tot uur aan ons zou willen denken. En dat u die genadige hand over ons zou willen openen. En dat u zou willen geven al wat ons ontbreekt. Heren, we smeken u dat gij redenen uit uzelf wilt nemen, want in ons zijn ze niet. Dat u ze in de Heer Jezus Christus wilt zoeken en vinden, om ons om zijnentwil te gedenken. En ons om zijnentwil al die noodzakelijke zegeningen te geven, ook in de arbeid onzer handen en waar gij ons dan ook geplaatst hebt. En met uw knecht van de oude dag willen we u ook bidden, Heere, dat gij onze landpalen wilt vermeerderen. In die zin dat gij uw kerk wilt uitbreiden. Dat ge het getal van degenen die u vrezen wilt vermenigvuldigen. Dat ge de vijanden wilt verdrijven. De vijanden die het op de ondergang van uw kerk hebben voorzien. De vijanden die uw woord ons proberen te roven. De vijanden die de vrede des harten proberen te verhinderen en te roven. Die vijanden die tenslotte op onze eeuwige ondergang loeren. Heren, en wat zijn er ook in ons midden nog velen die in de greep van de vijand zijn. Wat zijn er nog velen die onbekeerd zijn. Wat zijn er ook in ons midden nog velen die u niet in oprechtheid vrezen. Zou het mogen zijn, o God, ook in de komende periode, dat gij het getal van hen die u belijden in oprechtheid en waarheid zou willen vermeerderen. Zoudt gij dat willen geven, dat het zaad van het evangelie mag ontkiemen en vruchten mag dragen in geloof en bekering? Zoudt u dat willen geven, Heere, ook in ons midden, dat er meerderen gevonden mogen worden die de knie voor u buigen en die aan Satans macht ontrukt werden om u de Heere toe te behoren? En zo willen wij u bidden om uw hand. Laat die met ons meegaan. Laat die hand over ons uitgestrekt zijn. Laat die hand ons geleiden. Laat die hand ons bewaren. Laat uw hand alles geven, Heere, wat we nodig hebben. En laat uw hand alles doen wat niet gemist kan worden. Geef ons die genade dat we het weten mogen. En dat we het eerlijk ook zullen mogen leren belijden. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En dan dat laatste, misschien wel het moeilijkste, dat als de smarten komen en als de pijnen er zijn en als het verdriet er is en het gemis en de zorgen en het kwade in dit leven, dat we het dan toch ook met u eens zullen zijn. En dat we voor gelovend in uw voorzienigheid ook geloven dat onvruchtbare jaren uit de hand van een hemels vader komen. Ook krankheid, ook armoede, ook gebrek, ook vervolging. Maar dat het ons dan niet smartte, Heere, dat het ons dan niet van u vervreemde, dat het ons dan niet tot opstandig en murmurerend klagen doet komen. Maar dat we er door geoefend mogen worden. Dat het ons vrede mag brengen. Dat we erin leren ervaren. Mijn genade is u genoeg. Ach Heere, we kunnen u alleen maar smeken. En geef dat we het in oprechtheid doen. Dat aan het einde van dit seizoen dat nu gaat beginnen, we mogen zeggen wat de tekst ten slotte zei. En God deed komen wat hij begeerde. Schenk dat. Om Christus wil. Amen. Psalm 144, het zevende vers. Psalm 144, vers 7. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heuglijk lot door hemels gunst bejegend.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.